Ja.
Zijn jullie familie of niet?
De eerste lezing
nee.
is uit Genesis 27, dus vers 41 tot en met 46. Jan, wil jij dat voorlezen?
Ik ga zeggen nog een keer.
Geef niet. Genesis 27, vers 41 tot en met 46.
En Esau koesterde de wrok tegen Jacob om de
vers hoeveel?
41.
Okay. Jacob vlucht naar Mesopotamië, staat er boven.
Ja.
Oh, 27.
Ja. En Esau koesterde de wrok tegen Jacob om de zegen waarmee zijn vader heeft gezegend. En Esau zeide bij zichzelf: de dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande, dan zal ik mijn broeder Jacob doden. Toen aan Rebecca de woorden van Esau, haar oudste zoon, waren medegedeeld, liet zij Jacob, haar jongste zoon, roepen en zeide tot hem: zie, uw broeder Esau wil zich op u wreken door u te doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mij, maak u gereed. Vlucht naar mijn broeder Laban in Haran en blijf enige tijd bij hem. Totdat de grimmigheid van die broeder gestild is, totdat de toorn van die broeder van u afgewend is. Als hij vergeten is wat gij hem hebt aangedaan, zal ik u vandaan laten halen. Waarom zou ik op één dag van u beiden beroofd worden? Voort zeide Rebecca tot Isaac: ik welg van mijn leven om die Hethitische vrouwen. Indien Jacob u nu ook nog zo'n Hethitische vrouw neemt uit de dochters des lands, waarvoor leef ik?
Dankjewel. De tweede lezing is Psalm 46 van 1 tot 12. Psalm 46 van 1 tot 12. Als je het hebt, Ali, zou jij dat willen lezen?
Psalm 46.
Van 1 tot 12. Begin maar bij vers 2.
God is een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Een rivier, haar stromen verheugen de stad Gods, de heilige onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Volkeren woeden, koninkrijken wankelen. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. Een burcht is ons de God van Jacob. Komt, aanschouwt de werken des Heeren, die verwoesting op aarde aanrecht, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt en de land stuk slaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. Een burcht is ons de God van Jacob.
En de derde lezing is uit Romeinen 8, van 18 tot 31. Romeinen 8, van 18 tot 31. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons is geopenbaard zal worden. Want niet Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat is een geweldige belofte, daar kom ik straks op terug. Ja. Isaac is oud, hè, als je de hele geschiedenis leest. En hij vraagt aan Esau, de man van het veld, ga uit en schiet een stuk wild en maak het klaar zoals ik dat graag heb. Daarna zal ik u zegenen. Het is natuurlijk een opdracht van de Geest dat hij zijn zoon zou zegenen. Goed, Esau doet dat, maar dat hoort Rebecca. En Rebecca, die toch geroepen was om met Isaac te trouwen, deze kinderen voor te brengen, en in haar baarmoeder begon het eigenlijk al, dat de een de hiel van de ander vasthield. Dus er was al een zekere strijd zelfs in die baarmoeder. Goed, Esau doet dat. Maar Rebecca hoort dat en daar ging ze eigenlijk de fout in. Ze roept Jacob en vertelt hem het een en ander en jij zou die zegen van je vader kunnen ontvangen. Daar komt het eigenlijk op neer. De eerste keer had Esau eigenlijk al zijn eerste geboorterecht verworpen voor een bord linzensoep. Dus eigenlijk interesseerde het hem niet zo, want anders zou je dat nooit doen. Hier kun je ook aan zien dat het allemaal maar gewone mensen waren die de Heere God net zo goed als wij nodig hebben, ondanks de bijzondere opdracht die ze hadden. Vooral Jacob. En Jacob, ja, we weten Jacob, de bedrieger. Maar wonderlijk genoeg kiest God juist Jacob. En Jacob krijgt uiteindelijk die zegen. Rebecca roept hem, hij maakt een schaap of weet ik wel van lam klaar. Wie zijt gij? Ik ben Esau. Dat begon met een leugen. En dan krijg je die gevolgen van dat Esau komt en kwaad wordt. Ja, dan moet Rebecca Jacob roepen en een waarschuwen van ga naar mijn broer, naar Laban. En ze wilde natuurlijk ook niet dat hij een vrouw uit Kanaan zou kiezen. Mocht eigenlijk ook niet. God had de opdracht gegeven om een vrouw in Israël te... Of dat is eigenlijk Kanaan, maar hij mocht niet daar een vrouw kiezen uit dat heidense land. Geen Hittitische. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met Gods lijn. Als je in de geslachtslijsten kijkt van de schrift, dan zie je ook dat dat precies klopt. In het oude wel zoals in het nieuwe verbond. Maar dan komt die strijd. Als er leugen is, dan komt er strijd. Strijd is er toch wel. Maar als er leugen is, dan is die strijd altijd dubbel. Ja. En dan moet er eerst weer vergeving gevraagd worden. En dan, nou, als we de geschiedenis een beetje kennen, uiteindelijk komt het tussen twee jongens wel goed. Maar Esau is zo kwaad, die zit zo vol haat, nou bedriegt hij me al voor de tweede keer. Nou, de eerste keer, dat klopt eigenlijk niet, want hij vergooide het zelf. Dus dat is leugen nummer twee. Nou ja, en Esau die heeft nu ook een zegen voor mij, mijn vader. Ik denk dat hij eigenlijk zo'n klein hartje had, want hij smeekt, als je die teksten leest, zijn vader om een zegen. Maar diep in zijn hart was er haat. Als mijn vader overleden is, want de rouw staat voor de deur, de dag van zijn afscheid. Ik probeer me zo in te leven in de gedachten van die jongens. Dan zal ik hem doden. Zo diep zat die haat. Eigenlijk zit die haat nog steeds in de mens om dat volk van God te doden. Denk aan Jacob, Israël. Dus dat was eigenlijk al opstand tegen Gods volk. Dat was eigenlijk al lang bezig. Maar wat ik zo wonderlijk vind van het hele verhaal eigenlijk. Hij gaat dan naar Laban, hij vlucht. Nou ja, de geschiedenis kennen we wel. Eerst trouwt hij met die zuster die zo slecht zag. Lea en daarna met Rachel. Rachel was eigenlijk zijn liefde. Je zou kunnen zeggen de bedrieger bedrogen. Want ook hij pleegt uiteindelijk bedrog. Dus de straf die komt na de zonde. Altijd. Waarom zijn er ook zoveel ziek? En waarom is er zoveel leugen binnen de geloofsgemeenschap geslopen? Niet alleen bij het christendom, maar ook bij het jodendom. Omdat men zich niet houdt, en dat weten we uit de hele geschiedenis, aan Gods woord. En ik raad wel eens mensen aan, joh, op vragen die er komen van, lees dat woord biddende. Ik bedoel eigenlijk het idee van het Onze Vader, dat begint met een lofoffer. Eigenlijk is het Onze Vader de melodie van het gebed. Ze kenden dat toen nog niet. Is later gekomen. En dan komt die vraagstelling en dan komt die lofprijs weer. Staat ook in Psalm 50. Wie lofoffert eert mij en baant de weg opdat ik hem Gods heil kan laten zien, schrijft David. Nou, dit is de geest geweest, want dat kon David anders nooit zeggen. En uiteindelijk gaat Jacob daarheen en dat is een hele strijd. En dan krijg je dat die vechtpartij bij die Jabok. Dus een heleboel strijd, maar uiteindelijk krijgt hij toch die zegen. Vraagt hij toch om die zegen, om een oplossing. En dat krijgt hij dan ook. En hij wordt de voorganger, zou je kunnen zeggen, van het Joodse volk. Nou ga ik naar die Psalm 46 toe. Het eerste vers. Dat zou je, als je dat wil, al die teksten op te zoeken duurt wat lang, maar Jesaja 45 vers 9 tot 10. En dat staat ook in dat psalm, want bergen mogen wijken en heuvels wankelen, mijn vriendschap zal niet van je wijken. En als je nou goed die geschiedenis leest van Jacob, dan gebeurt wat hier staat. Als we in de fout gaan, Dan zegt God niet met een omweggetje, nou dan gaan we daar verder. Nee, waar het fout is gegaan, daar blijft als het ware de Heere God staan. Hij roept je terug, staat in de Spreuken. Hij roept je terug om als het ware daar waar het fout ging de boel te herstellen en dan pas verder te gaan. He? Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Nou, als ik in Jesaja lees wat er kan gaan gebeuren, dan zullen we het meemaken. Of misschien wij niet meer dan onze nageslacht. Nou, jongen, jongen, jongen. Mijn vriendschap zal niet van je wijken. Nou, als je dan bedenkt dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En wat hij voor ons gedaan heeft. Onze redding, dan denk ik, dat klopt helemaal. Wat David toen geschreven heeft. En als we in vers 4 kijken, daar heb ik, van Psalm 46, daar heb ik Jesaja 7 hierbij gezegd. Wee het geraas van vele gemeenschappen. Men gaat tekeer tegen elkaar. Denk aan de strijd in Syrië. Men is in opstand tegen meneer Assad. Maar die opstandelingen vechten ook tegen elkaar. En dat kan ook niet anders, want Yeshua die zegt, een rijk wat innerlijk verdeeld is, houdt geen stand. Als hij eruit wordt voorgemaakt dat hij de wonderen en tekenen doet door middel van Beelzebul, dan reageert hij zo. Een rijk wat innerlijk verdeeld is, houdt geen stand. Nou, dus de hele islam met al zijn gebrul, ook de vervangstheologie met al zijn verhalen, houden geen stand. Gemeenschappen, naties, het razen van zeeën. Kijk naar de situatie in de wereld om ons heen. Ik vraag me wel eens af, Vader God, hoe komt u er nog uit?
Ja, nou, geen probleem voor hem.
Maar voor hem is geen probleem, want hij houdt alles in zijn hand. Nou, dat gaat echt boven mijn pet.
Ja.
He? Dus het kan allemaal wankelen, maar vers 5... En daarbij heb ik bijgeschreven Exodus 37 vers 13 tot 21. De gebiedsbelofte van God komt uit hoe de wereld onder inspiratie van Satan ook tekeer gaat. Vader God, Yeshua, is de overwinnaar en wij in hem. Wij in hem. We zijn geworteld in hem. Dat is toch wel heel erg bijzonder. En een geweldige zegen. Een geweldige belofte. Dat, kijk, hij, er staat ook ergens, God voldoet niet aan al onze wensen. Maar hij houdt zich wel aan zijn belofte. Die zijn ja en amen, het zij zo. Bij vers 6 heb ik geschreven, nou lees ik eigenlijk het psalm niet. Maar ik zal het er eventjes bij pakken. Dan wordt het toch iets duidelijker, denk ik. God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Wie is die zij? Dat is zijn volk, zijn gemeente, zijn bruid. In Jesaja 37 staat van 36 tot 38. Groot overmacht. Het is een grote overmacht. Bijvoorbeeld die staat rond Israël. Een grote overmacht die hier probeert ook de boel over te nemen. Wij kunnen daar niet tegenop, we zijn niet eens bewapend. Ja, het zwaard, de schrift. Dat is het beste wapen trouwens die er is. De engel van God verslaat de vijand. Denk maar aan de geschiedenis. Dat Egypte trekt uit het land Gozen, ze moeten dat bokje slachten, het beeld van Yeshua. Dat bloedsmeer op die deurposten, die bovendorpel. Men zegt wel eens, of men bidt wel eens, Vader, dek ons onder uw bloed, maar we zijn gedekt onder zijn bloed. Het is bepaald. Je hoeft er niet meer om te vragen, je mag hem ervoor danken. Wie lof offert, je mag hem ervoor danken. De engel van God verslaat de vijand, het bloed De engel, de doodsengel, zag het bloed en ging voorbij. Alleen kwamen de klappen waar het niet was. Vers 14 en 15, was dat daar? Nee, wat zeg ik nou? Vers 7. Volkeren woeden, koninkrijken wankelen. Hij verheft zijn stem, de aarde versmolt. Hij is de Almachtige. En dan staat er, dit heb ik wat zo achtergeschreven van 14 en 15, de tegenstander wil als God zijn. Daarom is hij in opstand gekomen. Onbegrijpelijk, opstand in het hemelrijk, maar oké. Neerdalen zal hij in de eeuwige gevangenis. Zie je ook niet uit in die tijd, dat hij eindelijk eens ophoepelt. Maar het is wel zo dat we door die strijd juist leren. Want we zijn bij God op school. Voor Zerubabel zijn neus stond een geweldige berg. En als je die teksten leest, is dat een berg van onmogelijkheden, van problemen, waar hij niet tegenop kon. Maar Zerubabel bleef geloven in de almacht van God en op een gegeven moment was die hele berg verdwenen. Vers 8, Psalm 18, vers 3. De eeuwige mijn steenrots en mijn bastion, die maakt dat ik ontkom, mijn God. Ontkom, de grote verdrukking staat eigenlijk voor de deur, ik wil niet vervelend zijn. Maar je ontkomt eraan, in hem. Lichamelijk, hij zegt ook, vrees niet degene die wel het lichaam, maar niet de geest kunnen doden. Er is er een die dat wel kan, maar dat kan die alleen als je daar je hart voor openzet. Dat is ook de enige macht die de boze nog heeft. Door middel van mensen die hun hart ervoor openzetten. Want dit is een verloren, overwonnen vijand. Mijn rots, bij hem vind ik toevlucht. Mijn schild, de horen van mijn heil, mijn hoge burcht. Psalm 91 zegt, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Nou, er is de pest kan je niet naderen, dit niet, dat niet. Het is geestelijk en natuurlijk, het is altijd tweeledig. Als ik naar vers 10 kijk, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde. Dat wil niet zeggen dat die aarde ophoudt. Die wordt hersteld, maar het moet eigenlijk zijn, ik begrijp die vertaling van de embegenische route, het einde van de rommel zou je beter kunnen zeggen. Het einde van de puinhoop. De boog verbreekt, die de boog verbreekt, de land stuk slaat. De strijdwagens met vuur verbrandt. Dan komt een vuur, jongens, dan komt een vuur. En dan staat er in Psalm 7, 46, vers 4. Daar breekt hij de bliksem van de boog, schild en zwaard. De hele oorlog. Die oorlog is al bezig. Dat weten we wel. Het is een geestelijke oorlog. Schrijft Paulus in de Efezebrief. In de Efezebrief legt hij eigenlijk de hele Tora uit, in korte vorm. Vers 11. Laat af en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volkeren, verheven op de aarde. Met andere woorden, die Satan kan inspireren, die kan tekeer gaan. Weet ik wat allemaal. Het wonderlijke is eigenlijk dat, daar had Wim tevoren het ook over, bij het Lofotenfeest, dat al die volkeren om Israël heen, met al hun dreigementen naar Israël toe, het is overal strijd. Je gunt het die mensen niet, maar ja, helaas. Het is overal oorlog. Je kan de krant ernaast leggen, zei Jan van Barneveld wel eens. En dat klopt. Maar binnen Israël, voor zover er geen raketten vliegen vanuit Gaza, er zijn ook van die kleine kinderen, en daar in dat Gaza, Dus denken dat ze daarmee wat kunnen winnen, dat is dan wel een beetje vervelend. Maar verder is het rustig in Israël. Er zijn zelfs geen aanslagen in bussen en dergelijke op het ogenblik. Het is rustig. En daaromheen is het oorlog. En zien we dat niet al vaker in de Torah, het Oude Testament? Op een gegeven ogenblik moeten ze gaan zingen. Ik weet precies waar, maar het schiet me ineens in mijn gedachten.
Bij Jozefat.
Moeten ze gaan zingen. En die vijand die denkt dat er ik weet niet wat op hen afkomt. Ze zijn allemaal verdwenen. Ze konden de buit binnenhalen. Net is die Melaatse, weer een andere tekst. Die zag dat ze allemaal gevlucht waren. En die is gaan roepen. Deze kant op. En ze konden paarden en voedsel en alles binnenhalen. Terwijl de honger en ellende was. Het was over. We gaan eens Jeremia lezen. Och. Wat een overwinning toch altijd, vers 11. Nou ja. Oké, vers 11. Laat af en weet, dat heb ik gewoon overgeschreven, dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. We hebben het al gelezen, maar het is zo'n prachtig woord. Hij heerst over de stof. De Heere der Heerscharen, vers 12, is met ons. Een burcht is onze God van Jacob. Daar heb je Jacob weer. De leugenaar, de bedrieger. Hij kwam tot inzicht. Daar kwam een strijd bij die Jacob. Maar God liet hem overwinnen. Israël zal door de kracht van God overwinnen. En daar mogen we bij horen. We zijn geënt op die edelolijf. En dan Romeinen 8, vers 18 tot 33. Dat heb ik helemaal overgeschreven uit de Naardense vertaling. Laat me dat maar eens voorlezen. Want ik reken erop dat al wat wij in het tijdsgewricht van u te lijden krijgen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons onthuld gaat worden. Ja, rijkhalsend wacht de schepping op de omhulling van de zonen en dochteren van God. Omhulling, omtuining, bescherming. Denk aan dat bloed wat op die deurposten zat, die doodsengel ging voorbij. Want de schepping is onderworpen aan de vergeefsheid. Niet omdat ze dat wil, maar door hem die haar onderworpen heeft in hopen, omdat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van het knechtschap van het bederf, tot de vrijheid die ligt in heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping meezucht en meebarensnood in barensnood is tot nu toe. En niet alleen zij, nee, ook wij zelf. Die de eerstelings gaven, let wat er staat, die de eerstelings gaven van de geest bezitten. Die heb je, dank hem daarvoor. Ook wij zuchten over ons eigen lot, lichamelijk strijd in de wereld, zolang wij nog de aanneming tot zonen en dochteren moeten afwachten. De loskoping van ons lichaam, daar gaat het om, want in de hoop worden wij gered. Maar hoop die het gedoopte al kan bekijken, is geen hoop. Als iemand het al kan bekijken, wat zal hij nog hopen? Maar als wij hopen op wat wij niet kunnen bekijken, moeten wij in volharding afwachten. Zo komt de Geest, Heilige Geest, onze zwakheid mee te hulp. Dus vrees niet, want wat wij naar behoren zullen bidden, weten we niet. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorgrondt, halleluja, weet wat het streven van de Geest is. Dat Hij overeenkomstig God voor heiligen pleit. We weten dat voor wie God lief hebben, Hij alles doet medewerken ten goede. Alles. Voor wie naar zijn voornemen geroepen zijn. omdat wie hij tevoren heeft willen kennen, hij ook tevoren heeft bestemd tot medegestalte van het beeld van zijn zoon, opdat deze zal zijn eerstgeborene onder vele broederen en zusters. Wie hij heeft voortbestemd, die heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En wie hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan zeggen bij dit alles? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar ter wille van ons allen heeft prijsgegeven. Hoe zal hij niet ook met hem ons alle dingen schenken? Wie zal iets inbrengen tegen de uitgelezene van God? Dit is een directe vertaling uit het Hebreeuws. Uit het Grieks en het Hebreeuws, die Naardense vertaling. Wat een geweldige belofte die Jacob al kreeg als je zijn geschiedenis leest. Want ook hij bracht 12 zonen voort, de wijze waarop is me nog altijd een beetje een raadsel. Hij had Lea, hij had Sara en dienstdiensters en gemeenschap met alle vier. Dat is nog altijd iets wat ik niet vatten kan.
Niet Sara.
Rachel.
Rachel, niet Sara. Sara was van Abraham.
Ja, precies.
Rachel. Maar ook Yeshua is in het Hebreeuws een deur, een vierde letter van het Hebreeuws. Dus die vier, het heeft er allemaal mee te maken, dat loopt allemaal door. Een geweldige belofte van God, zoals ik al zei, die Jacob al kreeg. En wanneer je geënt bent op die olijfboom, op die stam Israël, geldt ook die belofte voor jou. Daar hoeven we geen Jood voor te zijn, maar we horen er wel bij. En zij horen bij ons. En dat is die eenheid. Op de eerste plaats heeft God alles gegeven aan Israël. Ik hoorde een keer een theoloog zeggen van dat eerste verbond, dat Oude Testament is aan Israël gegeven, dat geldt niet voor ons. En het tweede verbond? Ja, dat geldt voor ons. Maar als je de schrift een beetje kent, klopt daar geen bal van. Hij heeft de hele schriftuur aan Israël gegeven. En door Israël heen. Door Paulus. Paulus kreeg die opdracht. Petrus, die ging ook, dat lees je in Handelingen 8 bijvoorbeeld, naar de heidenen toe. Hij wilde er eerst niks van weten. Maar dat laken kwam naar beneden. Slacht en eet geen zins, heren, want ik heb nooit iets onreins gegeten. Maar het ging helemaal niet over eten. Het ging over de open deur naar, laat ik maar zeggen, de kooi, de onreine. Dat beeld maar even gebruiken. En hij kwam daar en de geest viel. We hebben de eerste gave van de geest ontvangen. Zij ontvingen dat ook. De geest viel. En er kwam bevrijding. Men riep om de doop. Het heeft niks met eten te maken. Ik word ook wel eens, nou ik het daarover heb, wel eens aangevallen op het feit. Yeshua die zegt, wat de mens eet, dus binnengaat, gaat in zekere plaatsen weer weg. Maar wat uit het hart komt, uit de mens, uit zijn mond, dat verontreinigt de mens. Dus heeft het niks met voeding te maken. Je mag eten wat je wil. Ik zeg inderdaad, het heeft niks met voeding te maken. Je mag van mij ook eten wat je wil. Maar het gaat om de geestelijke zaak. Je kan met een woord iemand breken en je kan met een woord iemand opwekken. Spreek ik vanuit de geest of spreek ik vanuit de wereld? Jacob trapt in de leugen. Maar uiteindelijk is hij tot redding, tot overwinning gekomen na die enorme strijd. En wij weten allemaal wel wat strijd is. We komen allemaal uit een andere achtergrond vandaan. We hebben het allemaal moeten ontdekken. We komen eigenlijk allemaal uit de leugenleer vandaan. Het is eigenlijk waarheid en leugen en dan is het vals. Dat is nog gevaarlijker. Je kan beter een grote leugen hebben of een waarheid dan een gedeelte van beide. Dat is veel gevaarlijker. En daar komen we eigenlijk uit. En het is een hele strijd geweest. Een hele strijd om onder tradities, zoals ik bijvoorbeeld van, en René ook, uit de Rooms-Katholieke Kerk te komen. Waar we ook een functie in hadden. Maar, er waren goede dingen. En dat is het moeilijke. Maar wanneer we biddend dat woord blijven lezen, geldt die hele belofte. Uit wat hier Paulus uitlegt. In Romeinen 8. Neem het te harte. Gezondheid. Want het geldt voor ons. Geldt voor ons allemaal. Amen. 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 Mogen zingen, ik hoop dat we het nu wel goed gedaan hebben. 602. Vrede van God. Vrede van God.